Ja, goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar uit Genesis lezen. Genesis 29 vanaf vers 15. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Toen zei Laban tegen Jacob: omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken? Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief. Daarom zei hij: ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban: het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban: geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa. Aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde 's morgens, zie, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban: wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde: zo doet men niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol, daarna zullen we je ook de andere geven voor het werk waarmee je mij nog eens 7 jaar dienen zult. Dat deed Jacob en hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha als haar slavin. Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon. Ze gaf hem de naam Ruben, want, zei ze, de Heer heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei: omdat de Heer gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. Ze gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei: nu ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf ze hem de naam Levi. Weer werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. Ja, ik denk dat deze geschiedenis die we zo samen lezen toch voor velen van u een bekende geschiedenis zal zijn. Vooral als we in de Bijbel zijn grootgebracht, dan is het een van de verhalen die dan wel op de zondagsschool of in ieder geval vanuit de kinderbijbel tot ons gekomen is. En toch is dat eigenlijk het geweldige wonder met het woord van God, dat zo'n hele overbekende geschiedenis dan ineens tot je hart spreekt. En dan ineens er dingen duidelijk worden die je eigenlijk nooit tevoren gezien had. En zo was het eigenlijk ook bij mij toen ik onlangs deze geschiedenis las, die zo voor mij bekend was. En dan ineens dan laat de Heer je weer bepaalde aspecten zien dat je denkt van, hé, dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien. En ik hoop dat dat bij u ook de ervaring is, dat in ieder geval sowieso dat je iedere dag het woord van God leest, want we hebben dat woord zo ontzettend hard nodig. Maar het geweldige is dat God vanuit dat woord tot ons spreekt. Dat door de Heilige Geest, als we daarom bidden, om de leiding van de Heilige Geest, dat de Heer ons iedere keer weer nieuwe dingen laat zien vanuit dat aloude woord. En dat hij ons daardoor ook wil leiden, ook in ons leven. Ook als je naar een bijbelschool gaat, ook als je naar de toekomst kijkt, van ja, hoe wil de Heer dat ik verder mijn leven zal gaan, dan wil de Heer ons leiden door zijn woord. Want dat is immers een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En als we deze geschiedenis zo lezen, ja, dan zien we dat het eigenlijk een hele bijzondere geschiedenis is, in de zin dat wij eigenlijk staan hier aan het begin van het volk Israël. Het is natuurlijk wel de derde generatie dat de Heere met Israël begint. Hij is bij Abraham uiteindelijk begonnen. Vervolgens Isaac en nu Jacob. Jacob is naar zijn oom Laban gegaan. Hij is gevlucht. En aan de andere kant is hij ook in gehoorzaamheid aan zijn vader en zijn moeder gegaan. De nadruk ligt vaak op het vluchten. Hij vluchtte voor Esau, die hij het eerstgeboorterecht had afgetroggeld en de zegen van Esau had ontvangen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als dat er allemaal gebeurd is en Rebecca met Isaac over de situatie spreekt van Esau, die twee Hethitische vrouwen genomen had, en dat was een doorn in het oog van Isaac en Rebecca, dan is het Isaac die aan Jacob de opdracht geeft om naar de familie van zijn moeder te gaan en daar een vrouw te halen. En dus niet een vrouw uit de volken in wie midden ze woonden. En dan gaat Jacob daar naartoe. Jacob is niet meer de jongste als hij daar naartoe gaat. Ik zag pas nog een afbeelding van een soort gravure van Laban en Jacob, die dan met elkaar in gesprek zijn als Jacob daar waarschijnlijk aankomt. En dan zie je Jacob, een man van ongeveer zo'n 20, 30 jaar. En Laban, een oudere man. Maar als je terug gaat rekenen, en dat kan je, want op een bepaald moment als Jacob later bij de farao is, dan zegt hij hoe oud hij is. En dan kan je terugrekenen en ongeveer bepalen hoe oud Jacob geweest moet zijn toen hij naar Laban ging. En dan was hij ongeveer 77. En toen hij met Lea en Rachel trouwde, was hij 7 jaar ouder. Dus dan was hij ongeveer 84. En dat is natuurlijk wel best wel heel schokkend voor u, dat u dat altijd gedacht hebt, het was een jonge vent. Maar aan de andere kant is het wel zo dat mannen in die tijd toch wel heel wat mans waren op die leeftijd. Denk maar aan Abraham, die 99 was toen hij Isaac verwekte. En dat uiteindelijk als dan Sarah gestorven is, dat hij daarna, dan is hij ongeveer 130, 140 jaar oud, dan neemt hij nog een vrouw Ketura en daar verwekt hij nog diverse zonen bij. Dus wat dat betreft, die leeftijd in die tijd lag toch iets anders qua kunnen als in onze dagen. Als hij dan bij Laban komt, dan blijkt Laban twee dochters te hebben. En op die jongste dochter, Rachel, daar is Jacob verliefd op. Hij heeft haar lief. Het is ook de eerste die hij ontmoet bij een bron. Maar uiteindelijk is hij degene die dan ook om haar hand vraagt. Als Laban dan zegt van ja, goed, je hoeft er niet voor niets bij mij te werken. Wat mag je loon zijn? Nou, dan vraagt hij om Rachel. En daar is dan ook nog een andere dochter en dat is Lea. En Lea, zij is degene die dan uiteindelijk door een truc van haar vader in een situatie terechtkomt die ze helemaal niet gezocht heeft. Helemaal niet gewild heeft. En toch in die situatie, en daar willen we vanmorgen bij stilstaan, toch op een hele bijzondere manier daarmee omleert gaan. Lea was de oudste dochter en haar naam betekent, volgens één namenboek wat ik erop nageslagen heb, wilde koe. Nou, je zou zeggen, dat is nou ook niet zo'n geweldige naam om aan je dochter te geven. Je moet natuurlijk niet vergeten dat Laban een veehouder was. Hij had dus van alles en nog wat met vee, met schapen, met runderen. En het zou kunnen zijn dat inderdaad die naam Lea wilde koe betekent, want het is ook heel bijzonder om te zien dat hij gaf zijn tweede dochter de naam Rachel en Rachel betekent ooi, een vrouwelijk schaap. Dus een wilde koe en een vrouwelijk schaap, helemaal in de lijn van het beroep wat Laban had. Maar er zijn andere uitleggers, en dat zijn de meeste, die zeggen dat die naam wat anders betekent. Het betekent bezorgd, uitgeput. Dat is natuurlijk nog een behoorlijk verschil. Een wilde koe of bezorgd en uitgeput. Trouwens, die wilde koe, dat is op zichzelf best wel heel bijzonder om te zien. Als je later in de geschiedenis van Israël leest, in Jeremia, dan is daar Efraïm aan het woord. En dat is uiteindelijk een afstammeling van het Joodse volk natuurlijk. De stam Efraïm. En dan staat daar in Jeremia 31, vers 18... ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Dus een ongetemd kalf of een wilde koe. Dus eigenlijk zie je dat dan later in dat volk terugkomen. En dat is eigenlijk nog een profetie aangaande de toekomst van Israël, waarin Israël dat zal belijden. Maar meestal wordt dus die naam vertaald met bezorgd of uitgeput. En eigenlijk als je naar het leven van Lea kijkt, dan vind je daar ook wel weer iets van terug. Dat leven van Lea wordt eigenlijk gekenmerkt sinds haar huwelijk, wat ze helemaal niet wilde en helemaal niet gezocht had, met Jacob. Een strijd tussen haar en haar zus. Een strijd om de gunst en de liefde van haar man. En je zou zeggen, die strijd, ja, dat maakt je bezorgd, want ja, zal ik het wel winnen? En het maakt je uitgeput. Het kost ontzettend veel energie. Lea, van haar wordt gezegd, van haar uiterlijk, dat ze fletse ogen had. Andere vertaling zegt tedere ogen. Maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Dit is dus een tegenstelling tussen Lea en Rachel qua uiterlijk. Althans, zo laat onze vertaling dat zien, dat woordje maar. Maar dat woordje maar, dat Hebreeuwse woord, dat kan je ook vertalen met het woordje en. Dus Lea had fletse ogen, Lea had tedere ogen en Rachel was knap van gestalte, mooi om te zien. Dus dat woordje teder, dat woordje flets, ja, flets klinkt in onze ogen natuurlijk niet echt positief. En misschien was het ook wel zo. Misschien was haar blik waarmee ze de wereld inkeek een beetje een onbetekenende blik. Een blik zonder veel uitdrukking. In tegenstelling misschien met de ogen van haar zus, die misschien fel waren en heel sprekend, waren ze bij Lea misschien niet zo sprekend. Dat woordje wat met flets en teder vertaald wordt, dat Hebreeuwse woord, dat wordt ook vertaald met mals, met zacht in de zin van vlees, en mals vlees, zacht vlees. Het wordt ook gebruikt voor het nog niet sterk zijn van een kind, in het bijzonder van een jongen die nog in de groei is, op weg naar de volwassenheid. Het is een jongen die dus teder is. Dat wordt onder andere door David van Salomo gezegd. Mijn zoon Salomo is een teder jongeling. En het wordt ook met weekhartig vertaald. Maar als je naar dat woordje zacht kijkt, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, zij keek de wereld in, Lea, met een zachte blik. Dus er is wat verschil van inzicht, hoe je dat nou precies moet zien. Is het negatief? Of is het toch wel positief, hoewel anders dan bij Rachel? Nou, in ieder geval, in onze vertaling is er dus een tegenstelling qua uiterlijk tussen Lea en Rachel. Rachel, die was wat dat betreft een mooie meid. Maar Lea, ja, dat lag wel heel duidelijk anders. Maar qua innerlijk is er ook een groot verschil. En dat zien we in de geschiedenis die we vanmorgen met elkaar overdenken. Rachel is iemand die aan de afgoden vastzit. Als je de geschiedenis doorleest en zoveel jaren later Jacob met zijn gezin vlucht bij Laban vandaan, dan steelt Rachel de terafim van haar vader. Dat zijn afgodsbeeldjes. En als dan haar vader haar achtervolgt, en hun achtervolgt, dat gezin, en dan op zoek gaat naar die afgodsbeelden, dan liegt ze ook nog tegen hem, want dan gaat ze op het kamelenzadel zitten waar ze die terafim in verborgen heeft. En dan zegt ze, ja vader, sorry, ik ben vandaag ongesteld en het is een beetje moeilijk om op te staan, dus mag ik blijven zitten, ja hoor, zegt vader. En zo krijgt ze dus die afgodsbeeldjes ook constant in haar bezit. Ze zit dus vast aan de afgoden. Met haar hele mooie uiterlijk was er in haar hart iets wat duidelijk anders was als bij Lea. Bij Lea lees je niets over afgoden. Maar bij Rachel wel. Het is trouwens ook heel frappant om te zien dat later de nakomelingen van Rachel, en dat is de stam Efraïm, dat dat degene de stam is die, ja, je zou kunnen zeggen, het voortouw neemt in afgoderij. Het is Jerobeam, de eerste koning van de 10 stammen na Salomo, die uit Efraïm stamt en de 2 gouden kalveren maakt, één in Bethel en de ander in Dan laat neerzetten. En als je de profeten leest, dan zie je iedere keer opnieuw dat Efraïm, dat de 10 stammen, dat ook al Israël wordt aangeduid, dat dat in die zin het deel van het volk is wat zich ontzettend bezighoudt met afgoderij. Er is geen enkele koning onder de 10 stammen die de wegen van de Heere gaat. Geen enkele koning. Allemaal dienen ze de afgoden. Bij Juda ligt dat heel duidelijk anders. Ik heb al gezegd dat dat leven van Lea eigenlijk een worsteling is met haar zus. De geschiedenis die we nu hebben gelezen, daar blijkt dat ook uit. Maar als je doorleest, dan wordt het eigenlijk nog steeds duidelijker. Het wordt op een bepaald moment een soort competitie. Wie denkt naar de gunst van Jacob door een kind te baren, door een zoon aan hem te schenken? Zij zoekt de liefde van haar man. Ze was door Jacob geaccepteerd. Ze werd door Jacob getolereerd, maar Jacob had Rachel meer lief dan Lea. Andere vertaling zegt dat hij Lea haatte. Ze was gehaat. Maar dat moet je dan niet zien in de zin van dat hij een hekel aan haar had, maar inderdaad, zoals de herziene Statenvertaling denk ik terecht weergeeft, ze was minder geliefd. En wat zal dat haar heel veel energie hebben gekost en heel veel strijd met zich mee hebben gebracht? En misschien kennen wij dat ook wel in ons eigen leven, dat je je als het ware wel geaccepteerd voelt door mensen om je heen, wel getolereerd wordt, maar niet geliefd wordt. Dat kan ten opzichte van je ouders zijn. Dat kan ten opzichte van de mensen op je werk zijn of op school zijn. Je bent niet geliefd of je bent minder geliefd. En dat wordt ook heel duidelijk gemaakt. Dat zal Rachel ongetwijfeld ook duidelijk gemaakt hebben aan Lea, dat Jacob van haar hield, maar minder van Lea. Maar misschien worstelen wij ook wel aangaande de Heere met, ja, heeft de Heere mij wel lief? We hebben zo gauw de indruk misschien, en ik kijk naar mezelf, dat, ja, de Heere zal je lief hebben als je dit of dat doet, of als je dat en dat laat. Met andere woorden, voorwaardelijk lief hebben. En als dan iedere keer opnieuw er bepaalde dingen in je leven naar voren komen, bepaalde zonden, dan vraag je je af, ja, heeft God mij nou nog wel lief? Weet je wat zo bijzonder is in de Bijbel? Dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Dat is voor ons mensen heel moeilijk te aanvaarden, heel moeilijk te geloven, maar het is wel zo. Als God ten aanzien van Israël duidelijk maakt dat God dat volk lief heeft, dat hij ze uitverkoren heeft, dan zegt hij door Mozes in Deuteronomium, ik heb u niet uitverkoren omdat u zo'n groot volk was, maar omdat de Heere u lief heeft. En omwille van de eed aan Abraham, Isaac en Jacob. En de Heere zegt in het Johannesevangelie dat hij de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God heeft zijn liefde laten zien onvoorwaardelijk. De wereld heeft niet gevraagd om die zoon. Maar God heeft zijn zoon gegeven omdat hij de wereld lief heeft. Omdat hij u lief heeft, omdat hij jou lief heeft, heeft God zijn zoon gegeven. En als het nou over Israël gaat, dat zo afgeweken is van de weg van de Heere, dan heeft God dat volk nog steeds lief. En God zal dat volk lief hebben tot in eeuwigheid. Gods liefde voor Israël is een liefde die zonder voorwaarden is. Maar dat geldt in feite uiteindelijk ook voor ieder mens. Dus met andere woorden, wij hoeven niet te worstelen als het gaat om de liefde van de Heere. Maar we mogen geloven dat de Heere ons lief heeft. En dat heeft hij laten zien, want ja, liefde moet je laten blijken in de gave van zijn zoon. Wat Rachel en Lea betreft zou je kunnen zeggen, tjonge tjonge, als je naar Rachel keek, wat een mooie vrouw was dat. Wat een geweldig om te zien. Maar die buitenkant is schijn. Het is de Heere die tegen Samuel zegt, als hij bij Isaï op bezoek is om daar een zoon te zalven. En dan al die jongens aan Samuel voorbij gaan en dan hij Eliab ziet en die andere eerstgeboren jongens. En dan denkt Samuel, ja, deze zal het zijn. Die zal ongetwijfeld misschien wel, nou ja, een stoere vent geweest zijn. Iemand waarvan je zegt, nou, dat is nou echt een koning. Je moet niet vergeten dat Saul, die hij daarvoor tot koning had gezalfd, ja, dat was ook iemand, ja, die stak met kop en schouders boven de rest uit. En dat idee zal Samuel misschien bij zich gehad hebben toen hij daar op bezoek was bij Isaï. Maar dan zegt de Heere tegen Samuel, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dan is er nog één jongen, ja, dat vond Isaï niet belangrijk om hem uiteindelijk bij die maaltijd te laten zijn. Die had hij maar bij de schapen gelaten. En die zoon was het. Die zoon, de geliefde. David betekent geliefde. Hij was geliefd door de Heere. David was ook knap om te zien. Maar het hart van David, daar ging het uiteindelijk om. En dat ging dus ook hier in de situatie met Rachel en Lea, gaat het ook om het hart. En we zien, als we doorlezen in die geschiedenis, dat dat hart van Lea anders is dan het hart van Rachel. Lea is minder geliefd. Maar de Heere staat aan haar kant. Dat wil niet zeggen dat God altijd aan de kant staat van degene die dus arm zijn en die de verdrukking zijn. Dat is natuurlijk een bepaald evangelie, hè? Zo van, God is de God van de armen. Nee. God is wel de God van de armen die op hem zien. Maar ook van de rijken die op hem zien. Maar het is wel heel bijzonder om te zien dat de Heere zijn hart ook altijd uitgaat naar de zwakken in de samenleving. Als je bij Israël kijkt, de wezen, de weduwen, de vreemdelingen, die worden door de Heere niet vergeten. Nee, er wordt speciale aandacht aan hen gegeven. Lea, degene die dus minder geliefd was, daar heeft de Heer een heel bijzonder plan mee. Een geweldig wonder gaat plaatsvinden bij degene die op de tweede plaats stond. Er staat, toen de Heer zag, vers 31, dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Eerst even naar Rachel, dat is al de derde vrouw in de lijn van Israël die onvruchtbaar is. Sara was onvruchtbaar, Rebecca was onvruchtbaar en hier Rachel was onvruchtbaar. Rachel zal later ook kinderen krijgen door een wonder van God, want uiteindelijk is het zo dat het ontstaan van Israël een wonder van God is. Israël zou er nooit gekomen zijn als God niet ingegrepen had in drie baarmoeders. Maar God heeft dat gedaan en eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, Israël is een schepping van God. Is een wonder van God. Dat het volk ontstaan is een wonder van God. Dat het volk er nog steeds is een wonder van God. En dat het volk in de toekomst een hele bijzondere plaats inneemt in Gods plan, is een wonder van God. En alles op grond van genade. Het is allemaal genade. Maar Lea, de Heere opende haar baarmoeder. Het is God die baarmoeders opent. Dat lees je in de Bijbel diverse keren. Wij in onze moderne samenleving, wij zeggen, ja, wij nemen een kindje of we nemen nog geen kindje, want ja, we moeten eerst nog het huis afbetalen en noem maar een heleboel andere dingen. Maar we hebben niks te nemen. Het is de Heer die een baarmoeder opent. Het is de Heer die een baarmoeder gesloten laat zijn. En heel vaak opent de Heer een baarmoeder. Soms laat hij baarmoeders gesloten zijn. Nou, dat kan natuurlijk een geweldig verdriet met zich meebrengen. Als je graag kinderen zou willen hebben, maar je krijgt ze niet. En nu zijn er natuurlijk geweldige mogelijkheden om voor andere kinderen te zorgen. Maar desalniettemin, eigen kinderen is toch ja, met niets te vergelijken. De Heere opende haar baarmoeder. En dan staat er, ze werd zwanger en baarde een zoon en ze gaf hem de naam Ruben. Want, zei ze, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Wat een geweldige belijdenis. In de eerste plaats begint ze met de Heere. Dat vind ik zo bijzonder. Zij spreekt niet over God. Zij spreekt over de Heere met hoofdletters. De eeuwige, de ik ben. J-H-W-H staat er in het Hebreeuws. De naam van God. Zij kent dus de naam van God. De God van het verbond, zoals die genoemd wordt. Er wordt vaak gezegd dat de naam J-H-W-H, dat had te maken heeft met het verbond. Want God maakt zich als zodanig bekend aan Mozes bij de brandende braamstruik. De ik ben die ik ben. De schepper, de onderhouder, de eeuwige, de almachtige. Zij belijdt hem en zij zegt, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Zij ervaart haar situatie als verdrukking. Proeft u nu eventjes iets van de geweldige moeite die zij in haar leven ervaren heeft. Ze voelde zich als verdrukt doordat zij de tweede plaats innam. En nogmaals, Rachel zal dat heel duidelijk aan haar hebben laten voelen. Dus in de eerste plaats een belijdenis. De Heere heeft mijn verdrukking gezien. En in de tweede plaats een wens. Voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben. Wat een tragedie. Nu zal mijn man mij lief hebben, want ik heb die liefde nog niet ervaren. Die liefde is er niet. Ruben betekent zie een zoon. Of heel letterlijk zie zoon. Dan wordt ze weer zwanger en dan baart ze een zoon. Ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. En ze gaf hem de naam Simeon. Omdat de Heere gehoord heeft. De vorige zoon, zei ze, de Heere heeft gezien. Nu zegt ze, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben. Met andere woorden, ja, er werd over gesproken blijkbaar. En zij zal het bij de Heere bekendgemaakt hebben. De Heer heeft gehoord dat ik minder geliefd ben. En daarom heeft hij mij ook deze zoon gegeven. En ze geeft hem de naam Simeon. En Simeon betekent gehoord. De Heere ziet en de Heere hoort. Dat was de ervaring van Lea. Dat was de belijdenis van Lea. Zij geloofde in een God die ziet en die hoort. Het is heel bijzonder om te zien, als je later bij de brandende braamstruik daar een ontmoeting is tussen Mozes en de Heere, dat dan de Heere tegen Mozes zegt, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. En het aparte is ook om te zien dat Lea spreekt, de Heer heeft mijn verdrukking gezien. En de Heere zegt, ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien. Dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord. Wat Lea ervaren heeft, dat ervaart het volk, haar nakomelingen, later op een nog veel ergere manier. En, zegt het profetisch woord, zal Israël dat op een nog veel ergere manier ervaren als de grote verdrukking komt, waar de Heer Jezus over spreekt in Matthäus 24. Maar de Heere zal ze zien en de Heere zal ze horen. Psalm 94, vers 9 zegt: Hij die het oor plantte, zou hij niet horen? Die het oog vormde, niet zien? Wat is het toch geweldig, broeders en zusters, lieve vrienden, als wij in die God mogen geloven die ziet en die hoort. Dat betekent dat wij een hele persoonlijke God kennen. Een God die ziet naar Lea in haar situatie en die Lea hoort in haar situatie. En die ook u, jou en mij ziet in onze situatie, waar je ook bent, hoe je er ook voor staat en die je ook hoort. Zou God die het oor planten niet horen? God plant het oor. Bij de een plant hij het oor misschien wat gelukkiger als bij een ander. Maar het gaat eigenlijk om de binnenkant. Hebben jullie wel eens over nagedacht hoe een oor in elkaar zit? Vroeger met menskunde, op de MULO, menskunde heette dat toen nog. Maar op zichzelf natuurlijk wel een goede naam, hè? Menskunde. Daar had je van die boekjes waarin dan zo'n oor uitgetekend stond. En als je misschien wel bij iemand komt voor een gehoorapparaat, als je in zo'n leeftijdsfase komt. Ja, dan zie je ook van die tekeningen hangen, hè, hoe zo'n oor in elkaar zit. Ja, dat is toch onvoorstelbaar. Het is toch onvoorstelbaar dat u mij nu hoort spreken. En dat u die woorden die u hoort, ja, dat u dat ook begrijpt. Dat is toch onvoorstelbaar. Als je daar eens over nadenkt. Dat kan toch nooit zomaar vanzelf ontstaan zijn. Zoals sommige mensen zeggen. Dat is toch waanzin om dat te geloven. En hij die het oog vormde. Hebben we er eens over nagedacht hoe bijzonder het is dat wij kunnen kijken. Dat ik u zie, dat u mij ziet. Dat laatste bent u misschien niet helemaal erg blij, maar in ieder geval dat we kunnen kijken. En dat uiteindelijk, we zien de zaak op zijn kop en dat het dan in onze hersenen teruggedraaid wordt. Waarom we het op zijn kop zien, is misschien ook nog wel een bepaalde betekenis. Maar in ieder geval, het wordt in onze hersenen teruggedraaid. Je vangt dat licht op. Dat gaat via de oogzenuw naar je hersenen toe. En dan kan je dus inderdaad je een beeld vormen. Een paar jaar geleden was ik bij de optometrist. Een soort APK voor mijn ogen. En die kijkt met allerlei toestanden in dat oog. En dan toen zeg ik tegen die man, ik zeg nou, dat is toch eigenlijk ook wel bijzonder waar u mee bezig bent. Met zoiets aparts. Zo'n oog, hoe dat in elkaar zit. Want daar hangen ook allemaal van die tekeningen, hoe zo'n oog dan geconstrueerd is. Ik zeg, dat kan toch niet zomaar vanzelf ontstaan zijn? Nou, hij dacht daar anders over, helaas. Dat is toch onbegrijpelijk, dat mensen met zoiets bezig zijn en dan geloven dat dat vanzelf ontstaan is. God die het oor plantte en die het oog vormde, zou die God niet horen en zou die God niet zien? Ik geloof dat God ogen en oren heeft. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat moet je niet letterlijk nemen, want God is geest. En God is niet zoals wij, dat hij fysieke ogen heeft en fysieke oren heeft. Maar ik geloof het wel. Als God zich openbaart in het Oude Testament, dan openbaart hij zich in de gedaante als een mens. En van de Heer Jezus, hè, dan lezen we natuurlijk heel duidelijk, ook in zijn toekomstige verheerlijkte, dat hij ogen heeft als een vuurvlam. Ik geloof dat geest, dat heeft niks te maken met dat God geen gestalte zou hebben. Het gaat erover het feit dat God eeuwig is. Een geest is eeuwig. En wij zijn sterfelijk. Een geest is onsterfelijk. Wij zijn sterfelijk. Engelen zijn ook geesten. Maar die hebben ook wel duidelijk ogen en oren. En trouwens, God heeft ook een mond, want hij heeft ook gegeten bij Abraham toen hij daar door Abraham van een geweldige maaltijd werd voorzien. Nou, die geweldige God die dat oog heeft gevormd en dat oor heeft geplant, die God die kende Lea. En Lea kende die God. En dan is mijn vraag, kent u hem? Kent u hem? Die persoonlijke God. Die God die u ziet en die u hoort. Is dat niet geweldig dat je tot die God mag bidden? En dat die God een oor heeft en hoort. En dat God geen enkele bidder laat staan. We moeten God eerst leren kennen als een God die ziet en hoort, als een persoonlijke God. En God heeft zichzelf geopenbaard in de persoon van de Heer Jezus. En de Heer Jezus kwam op aarde, God werd mens. En hij zag de scharen. Hij keek met zijn ogen en hij zag de scharen als schapen zonder herder. En hij werd met ontferming over hen bewogen. En hij hoorde Bartimeus roepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Toen hij aan het kruis hing, zag hij daar zijn moeder staan. Zag hij al die mensen en hoorde hij wat die mensen riepen. Om hem uit te dagen, om hem te belasteren. Die Heer Jezus Christus, hij is degene die we kunnen leren kennen. Omdat hij gekend wil worden. We mogen tot hem komen. Het gaat er niet om dat we een heleboel dingen moeten doen. Of dat we een heleboel dingen moeten laten. De Heere zegt, kom. En als hij dat zegt, dan kunnen we ook komen. Door genade. Nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei, nu ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. En daarom gaf ze hem de naam Levi. Weer een verlangen wat Lea naar voren brengt. Mijn man zal zich aan mij hechten. Het was een beetje een loszandverhouding, blijkbaar. Maar nu zal mijn man zich aan mij hechten. Levi, dat betekent ook hechten. Zich hechten aan. Of voegen bij. De Heere is degene die haar deze derde zoon geeft. En nu begint er al iets te dagen van dat geweldige plan wat God met haar heeft. Want zij baart een zoon Levi. En Levi, dat wordt later de stam die een hele bijzondere plaats inneemt in het volk Israël. Het is een stam die geen bezitting krijgt in het land, want de Heere zegt, ik ben uw erfdeel. Het is een stam die een hele bijzondere plaats inneemt, omdat ze in feite de middelaar is tussen God en de rest van het volk. Het is de stam waar de priesters uit voortkomen, Aaron en zijn familie. En de andere levieten dienen ook samen in het heiligdom. Ze zijn verbonden aan het heiligdom, aan de tabernakel, aan de tempel. Ze zijn degene die het onderwijs geven aan het volk. Wat een bijzondere plaats, wat een bijzondere zoon wordt hier geboren, Levi. En dat juist de Heere deze vrouw daarvoor gebruikt. Om die zoon op de wereld te zetten. En het is heel belangrijk dat wij ons aan de Heere hechten, omdat de Heere zich aan ons gehecht heeft. Als wij tot geloof gekomen zijn, dan zijn wij leden van het lichaam van Christus geworden. Dan heeft de Heere zich aan ons gehecht. We zijn kinderen van God geworden. Maar het is de bedoeling dat wij in de praktische zin ons aan de Heere hechten. Dat we tegen de Heere zeggen, Heere, hier ben ik. Zoals we dat vanmorgen ook gezongen hebben in dat eerste lied. Hè? Dat geldt niet alleen voor de jeugd, maar ook voor ouderen. Hier ben ik. Neem me maar, gebruik me maar. Toen ik naar de Bijbelschool ging, heel lang geleden, toen was een van de eerste liederen die we daar zongen. Ik geef mijzelf aan u volkomen en ik leg mijn al hier voor u neer. Ik geef mijzelf aan u. En daar gaat het om. Dat wij onszelf aan de Heere geven, omdat hij zich aan ons gegeven heeft. In Jesaja, daar staat een tekst, Jesaja 56, vers 6. Een profetie aangaande de toekomst. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen, of aan de Heere hechten, om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn. Daar hebben we het. Als je je aan de Heere hecht, dan is dat met de bedoeling dat je hem zult dienen. En om zijn naam lief te hebben. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij kunnen God lief hebben omdat God zijn liefde door de Heilige Geest in onze hart heeft uitgestort. Romeinen 5. Dan wordt ze weer zwanger. En dan baart ze weer een zoon. En dan zegt ze, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Het is heel apart om te zien dat er nu niets meer is van een eigen wens of verlangen. Nu is alleen maar de Heere centraal in die naam, in die geboorte. Ditmaal zal ik de Heere loven. Ze begon met te spreken over verdrukking. En nu spreekt ze alleen nog maar over de Heere. Is dat niet geweldig? Is dat niet een wonder van genade? En nu komen we bij de climax van het uitverkoren zijn van Lea. Want de Heere heeft haar uitverkoren, niet Rachel, maar haar uitverkoren om uiteindelijk de moeder van de Messias te zijn. Zij is de moeder van Juda. En Juda is de stam van de koning en is de stam waaruit de Heer Jezus is voortgekomen. Maar die koning zal ook priester zijn. In Zacharia hoofdstuk 6, vers 13, hè, dat hij priester zal zijn op zijn troon. Maar Hebreeën maakt ons duidelijk dat dat niet naar de ordening van Aaron zal zijn, maar naar de ordening van Melchizedek. Priester en koning. Lea, de niet beminde, is uitverkoren om de moeder van de Messias, de Heer Jezus, te worden. Wat een geweldig wonder van Gods genade. Lea, niet Rachel, Lea wordt door de Heere gebruikt. En als zij sterft, dan zegt Jacob later op zijn sterfbed, want dat lezen we verder niet in de geschiedenis, dan wordt zij begraven in de spelonk van Machpela. Rachel sterft onderweg vanuit Haran en wordt begraven aan de weg bij Bethlehem. En je kan vandaag dat graf nog steeds bezoeken. Maar Lea wordt begraven in de spelonk van Machpela. En daar blijkt uit haar ontzettend belangrijke plaats in de geschiedenis van Israël. Want daar liggen Abraham en Sarah begraven. Daar liggen Isaac en Rebecca begraven. Daar liggen Jacob en Lea begraven. Lea, wat een bijzondere vrouw eigenlijk. Wat een bijzondere vrouw die een gelovige vrouw blijkt te zijn. Zij die beleed God ziet en God hoort. Rachel die zat met haar afgoden. En van de afgoden wordt gezegd, ze hebben ogen, maar ze zien niet. En ze hebben oren, maar ze horen niet. Maar Lea kende de levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, zoals hij zich later noemt. En ik moet dan denken aan wat Paulus zegt in 1 Korinthe 1, vers 28. En dat wil ik dan toepassen op Lea en het onaanzienlijke van de wereld. En het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Ik wil niet zeggen dat Lea veracht was, want dat was ze niet. Maar ze was minder geliefd. Maar de Heere heeft haar uitverkoren. Ze was helemaal niet, misschien niet zo mooi van gestalte. Maar de Heere heeft haar uitverkoren. Om de Messias, uiteindelijk de Messias, voor te brengen. En voor ons bevatten die vier namen natuurlijk een geweldige les. Die vier namen van de vier zonen van Lea. De Heere ziet. De Heere hoort. Ik mag me aan de Heere hechten. Hem lief te hebben, om hem te dienen. En ik mag hem prijzen. Prijzen voor wie hij is. Voor die geweldige zoon, de Heer Jezus Christus. Ruben, zie zoon. En daar gaat het om die zoon. Om de Heer Jezus Christus, de zoon van God en de zoon des mensen. Hij is degene die alle eer, glorie en aanbidding toekomt. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat u een God bent van het wonder. Dat Lea door u uitverkoren werd om zo'n ontzettend belangrijke plaats in te nemen in het ontstaan van uw volk Israël. U hebt dat volk geschapen. U hebt dat volk gegeven met een bijzonder doel. In de eerste plaats zijn zij de schrijvers van uw woord, maar ook de bewaarders van uw woord. Zij zijn degene uit wie de Messias, de Heer Jezus, is geboren. Zij zijn het volk van het Koninkrijk. Dat rijk dat komen gaat. Dat rijk dat vanuit Jeruzalem opgericht zal worden als de Heer Jezus terugkomt en plaatsneemt op de troon van David. Dan zal het woord uitgaan vanuit Sion en des Heere woord vanuit Jeruzalem. Dan zullen volken optrekken om de Heere te aanbidden. Heere, wat een wonderbare tijd zal dat zijn. En daar mogen we naar uitzien dat uw naam zal worden verheerlijkt, geloofd en geprezen. Hij, zij, geprezen, dat betekent Juda. En u bent de enige, Heere, die alle lof, eer, dank en prijs behoort te ontvangen. U, de eeuwige God, we willen u hartelijk danken voor de les die we konden leren uit het leven van Lea. Dat u in haar leven de God was die haar zag en haar hoorde in haar hele moeilijke situatie. Een situatie die ze niet gezocht had en waar ze misschien heel veel moeite mee gehad heeft om in die situatie te zijn. Maar Heere, ze richtte haar oog op u. En dan is het mogelijk om hele moeilijke situaties te doorstaan. Heere, dank u wel dat we mogen bidden voor uw volk. Wilt u daar ook op een bijzondere wijze werken en geven, Heere, dat de verspreiding van uw woord onder hen tot gevolg mag hebben dat velen u mogen leren kennen. We danken u voor de openheid die er is om uw woord te ontvangen. En we danken u, Heere, dat u het zelf bent die dat woord met uw Heilige Geest wilt uitwerken in de harten van een ieder die het zal lezen. Heer, u kent ons ook allemaal zoals we hier zijn. Misschien worstelen we met het feit of we wel door u geliefd zijn. Dat we daar ontzettend veel moeite mee hebben. Misschien zijn er in ons midden die u nog niet kennen, die al jarenlang in de kerk komen, maar nog steeds twijfelen. We willen u danken, Heer, dat er bij u zekerheid is. Die zekerheid ligt niet in ons, maar in u en in uw woord. Wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Dat zijn woorden die door de waarheid zelf gesproken zijn. En daar dank u voor. We bidden u voor ons land en volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. Heer, u wil ook daar toch nog werken. U weet wat er allemaal aan de hand is, ook in de wereld. De problemen die er zijn, maar ook de noodsituaties zoals in Afrika, in Japan, in Pakistan, waar mensen nog ervaren de gevolgen van de natuurrampen die hebben plaatsgevonden. We bidden, Heere, dat uw woord daar mag klinken. Als we dat ook van de week zagen op de televisie in Japan, hoe men dan daar vanuit het boeddhisme probeert dat verlies een plaatsje te geven, dan bidden we, Heere, dat uw woord mag klinken. Het woord van de levende God. Het woord van de God die ziet en de God die hoort. We loven en we prijzen u dat we mogen uitzien naar uw komst, Heer Jezus. En dat we mogen bidden, Heere, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.